In de Bijbel is nogal dikwijls sprake van ziekte. En anderzijds in het bijzonder van genezingen die plaatsvinden. In de eerste plaats natuurlijk al in het Oude Testament, maar later uitgebreid in het Nieuwe Testament. En velen hebben het idee dat de belangrijkste bediening van de Heer Jezus bestond uit het genezen van zieken. En niet alleen deed hij dat, maar ook degenen die hem gehoord hebben, zoals het heet, de discipelen dus, en later de apostelen genoemd, werden gebruikt van Gods wegen om dezelfde wonderen tot stand te brengen. Wat minder, denk ik, maar niettemin komt dat allemaal in de Bijbel voor, met name in de geschiedenis van Handelingen. Zodat een van de vragen die nogal eens gesteld wordt, is dan: waarom doen wij dat? Waarom doen wij dat vandaag zo niet meer? En het eenvoudige antwoord is natuurlijk: wel nu, zij deden dat ook niet, en wij ook niet. Voor zover er sprake was van genezingen op deze bijzondere wijze, was het God zelf die dat deed, door de Heer Jezus, want hij deed de werken zijns vaders, ga er nou maar niet verder op in, en hetzelfde deden de discipelen, en die zeiden dan: wij doen dat in de naam van de Heer Jezus, en er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. Dat was in Handelingen 4 of zo. En daarna stellen wij vast dat hoeveel genezingen dan ook plaatsvonden in de dagen van de Heer Jezus en in de dagen van de discipelen, de brieven die daarna in belangrijke mate door de discipelen, dan wel de apostelen, geschreven werden, maken daar eigenlijk toch geen melding van. Dat wil zeggen, wij vinden het dan niet meer. Op één uitzondering na, en dat is dan ook dat vers dat ons dikwijls voorgehouden wordt. Ik vind het altijd een beetje vermakelijk, want men noemt Jacobus, en wij weten meteen al dat men bedoelt Jacobus 5, en daarna ook dat men bedoelt vers 14, alsof er niks anders in Jacobus zou staan. Nou ja, er staat nog wat anders in Jacobus, maar dat is ook omstreden, zoals u weet, op zijn minst sinds de dagen van Luther. Maar daar hebben we het vanmorgen weer niet over. Maar waar we het wel over hebben, is over Jacobus 5, vers 14. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Met garantie, om zo te zeggen, want er staat er niet als een twijfelachtige zaak, maar als heel beslist. Dat zal gebeuren, en zo zal het gebeuren. Als ik nu vraag waarom vinden die genezingen in onze dagen niet plaats, is natuurlijk het meest voor de hand liggende antwoord: nou ja, in de praktijk komt het toch niet voor. Je kunt het wel proberen op deze wijze, maar in de praktijk werkt het toch niet, en zo is het in het algemeen dikwijls ook. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat het een en ander berust op nogal wat misverstanden. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust van de wijze waarop ik vroeger met dit soort uitspraken omsprong. Als iemand riep: Jacobus 5, vers 14... Daar riep ik altijd meteen: nou ja, die Jacobusbrief, geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus als je nou zeker weet dat je hoort bij de 12 stammen in de verstrooiing, dan zullen we daarna misschien nog eens verder over deze uitspraak hebben. Toch? En er is altijd een pracht van een vluchtroute die zegt: nou ja, deze brief is ook eigenlijk bestemd voor een volgende bedeling. En daarna zijn we dus van de inhoud van de brief af. Dat is niet helemaal correct. Ik zei niet helemaal correct. Want het is ongetwijfeld zo, maar ik ben bang dat u me waarschijnlijk toch niet begrijpt, maar het is ongetwijfeld zo dat de positie van de brief van Jacobus in de Bijbel rechtstreeks van doen heeft, inderdaad met een volgende bedeling. Maar de andere vraag is meer to the point, namelijk of de inhoud van de brief ook op enige wijze van toepassing zou zijn op ons in onze dagen. En mijn antwoord daarop is: ja, dat is zo. En dus eventueel geldt dat ook voor Jacobus 5 vers 14. Omdat het namelijk gewoon zo is dat in deze brief gesproken wordt in het algemeen over nieuwtestamentische waarheid, of zullen we zeggen over nieuwtestamentische gelovigen, gelovigen sinds de opstanding van Christus, wedergeboren mensen in elk geval, want dat staat in hoofdstuk 1 vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen dus, eerstelingen zijn de schepselen, en daar is niks op af te dingen, dat zijn wij als gelovigen. Wedergeboren door dit woord der waarheid, en inderdaad, wij zijn eerstelingen, zijn de schepselen, behoren tot een nieuwe schepping uiteraard, want daar gaat het vanzelfsprekend over. En wij leven inderdaad onder de volmaakte wet die der vrijheid is uit Jacobus 1 vers 15, onder het nieuwe verbond, dat immers niet aanbreekt bij de wederkomst van Christus, maar bij de opstanding van Christus, dat is zijn wederkomst uit de dood, om zo te zeggen. En dus nieuwtestamentische waarheid, en daar leven wij ook inderdaad onder. Er zijn echter nogal wat misverstanden met betrekking tot deze uitspraak in Jacobus 5 vers 14. Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de oudsten der gemeente? Begrijp je me goed? In de eerste plaats, woorden van dergelijke strekking, wat ook de strekking mogen zijn overigens, maar woorden van dergelijke strekking vinden wij nergens anders in enige der nieuwtestamentische brieven. Absoluut niks. Ik heb nog net ergens gevonden dat er iemand was met een zwakke maag, en Paulus zei, dan moet je maar wijn drinken in plaats van water. Of er al bier bestond in die dagen, dat weet ik niet. Maar goed. En soms denk ik, wijn drinken in plaats van water, geef hem maar een receptje. Want het is toch voor de gezondheid van de maag, of zo, hè? Wijn heeft namelijk een reinigende werking. Goed medicijn, ik had bijna gezegd goedkoop, maar het is niet zo. Het wordt ook niet vergoed door het ziekenfonds. Maar laat u maar zitten. Maar andere teksten zou ik zo gauw niet weten te vinden. En niet alleen niet zo gauw, maar in al die jaren heb ik er nooit een gevonden in al die nieuwtestamentische brieven. Wat ik wel gevonden heb, is het tegenovergestelde. Ja, ik zou al die brieven moeten voorlezen, onderweg turven, maar dan heb je niks te doen, dan moet je allemaal luisteren, het neemt een boel tijd. Maar eigenlijk moet je dat doen. Waar wordt dan gesproken over genezing van zieken? In de nieuwtestamentische brieven in het algemeen. Komt nooit verder dan Jacobus 5 vers 14 dus. Maar je kunt ook nog onderweg dan meteen even turven of er ook gesproken wordt over mensen die gezond waren, maar om een of andere reden specifiek ziek zijn geworden. Van Gods wegen. Op dezelfde wijze als dat wij dachten dat misschien zieke mensen van Gods wegen gezond zouden gemaakt worden. Nee, wedergeboren mensen, kinderen Gods. En het aardige is, of aardig, ik neem maar zo ver mogelijk afstand dan, hè. Maar het aardige is, dan turven wij ook Jacobus 5 vers 14. Niet in verband met dat iemand die ziek is gezond zou gemaakt worden, maar in verband met iemand die gezond is, die zou ziek gemaakt worden. En dan turven we niet alleen Jacobus 5 vers 14, maar dan turven wij ook in elk geval mee, vragen mensen later, wat is dat turven? Zoek eens op in het woordenboek, turf, weet je wel, in het Nederlands-Engels woordenboek of zo. Maar goed, Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans, maar goed, tellen dus, hè. Dan tellen wij ook mee, bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 11. Want daar staan dezelfde dingen. Begrijp je me goed? Ik probeer u even los te maken van al uw eigen problemen, dan wel die van de familie, dan wel van andere gelovigen, mensen die ziek zijn en zo graag gezond willen worden. Daar hebben we het nu niet over. Waar we het nu alleen over hebben, is over wat wij daarover eventueel in de Bijbel lezen. Als we daarmee klaar zijn, kunnen we altijd nog kijken of het misschien links of rechts ergens van toepassing te brengen is. En dat is de enige goede benadering en volgorde. Zeg ik ook altijd, ik zeg altijd, als je problemen hebt en dan in de Bijbel moet zoeken naar de oplossing van je problemen, kom je, als je het mij vraagt, dus mijn vraag dus, kom je altijd verkeerd uit. Omdat je dan bevooroordeeld bent, omdat je dan al een brilletje op hebt, een gekleurd brilletje wel te verstaan. Zie? Men zou geen problemen hebben en dan de Bijbel lezen, zo objectief mogelijk. Dus we schuiven de problemen aan de kant, we houden ons bezig met wat de Bijbel erover zegt. En dan is het niet correct om slechts te lezen Jacobus 5 vers 14 en 15. Want wanneer we dat doen, zijn we bezig met het uit zijn verband rukken van een Bijbeltekst. Toch, of niet? In welke context staat dat eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk over? Nou, waar het over gaat, heel de brief eigenlijk, dat is wel in een paar woorden te zeggen. En ik wijs er meteen maar op dat de inhoud van deze brief in zeer hoge mate overeenkomt met inderdaad in bijzonder de eerste Korinthebrief. Die ik al genoemd heb, want ik zei, als wij tellen waar gesproken wordt over mensen die gezond waren, maar van Gods wegen ziek worden, dan kom je in de eerste Korinthebrief terecht en inderdaad ook in Jacobus 5. Maar die beide brieven, die hebben ongeveer dezelfde boodschap. Dat valt niet erg op, in de eerste plaats omdat Jacobus zich natuurlijk toch van een ander vocabulaire bedient. Van een andere jargon, hoe heet zoiets. Van een andere spreekwijze, ander taalgebruik bedient dan de apostel Paulus. Daardoor ben je niet meteen geneigd om de brieven naast elkaar te leggen. Je vindt geen gelijkleidende uitspraken erin. En het andere is dat in Jacobus gaat het allemaal nogal tamelijk snel en eenzijdig, en in de eerste Korinthebrief gaat het op een verschrikkelijk langdradige wijze. Maar het gaat over hetzelfde. Want waar gaat het over? Over wedergeboren mensen op wie aan te merken valt dat hun wedergeboorte geen enkele uitwerking heeft op hun praktische leven. Om de eenvoudige reden dat men daar niet voor kiest. Men wil het niet. En gemakshalve neem ik dan een draad op in de eerste Korinthebrief, in de hoop dat u hem een beetje kent, want anders dan kunnen we dit niet in één ochtend bespreken. Dus ik noem wat highlights, heet dat in het Engels, zo heet het, hoogtepunten, vooruit. Eerste Korinthebrief, geschreven aan de Korintiërs, van wie in de eerste plaats wordt vastgesteld dat zij verdeeld zijn, in hoofdstuk 1 al. Later herhaald, want het was langdradig, zei ik al. Zij zijn verdeeld en de conclusie wordt getrokken in hoofdstuk 3, meen ik, de eerste gedeelte, dat zij verdeeld zijn en dus zijn zij vleeselijk. En dat zou niet moeten. Wedergeboren mensen worden geacht geestelijk te zijn. En dat is niet een theoretische aangelegenheid. Het is een praktische aangelegenheid. Vleeselijk in verband met het praktisch leven tegenover geestelijk in verband met het praktisch leven. Leeft men uit het vlees, term uit de Romeinenbrief dus, hè? Nu even. Leeft men uit het vlees en naar vleeselijke beginselen, of leeft men uit of door de geest en naar geestelijke en dus bijbelse, dan wel christelijke, dan wel goddelijke, dan wel nieuwtestamentische beginselen? Die heb je toch, hè? De eerste hoofdstukken van 1 Korinthe, namelijk hoofdstuk 1 en 2, bespreken uitgebreid het grote verschil tussen de wijsheid deze wereld, en dus eerst de beginselen deze wereld, de wijsheid deze wereld tegenover de wijsheid Gods. Een wijsheid Gods die begint met het kruis, in overdrachtelijke zin uiteraard, de dood en opstanding van Christus. En daarna wordt het genoemd wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, hoofdstuk 2 van 1 Korinthe. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons ere de wereld was. Een wijsheid Gods die wij zouden kennen, omdat wij de geest Gods hebben ontvangen. En dan sluit ik dus aan bij wat onze broeder dus straks al gelezen heeft uit Johannes 16. Een geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Nou ja, Johannes 13, 14, 15 en 16, daar komt het op neer, om 17 dan maar even buiten beschouwing te laten. Wij zouden van Gods wegen dan wel door de geest onderwezen worden, met betrekking niet maar tot theorieën, dogma's wellicht, maar met betrekking tot het praktische leven. Dat gaat via theorieën en dogma's, daar kom je niet vanaf, hoeft ook niet, integendeel, maar men zal daaruit leren leven. En dat is wat de apostel aan de Korintiërs schrijft, omdat zij dat niet deden. U weet wel, ze hadden alleen een geloof voor op zondag, heet zoiets. Ik vind het een rare uitdrukking overigens, maar de meesten begrijpen hem. He? Waar het om gaat is dat ze vleeselijk waren en hun leven inrichten naar aardse beginselen. Hadden ze ruzie met elkaar, die gelovigen, dan stapten zij naar de rechter. En Paulus zegt, ja, wat zoek je nou je recht bij de ongelovigen en in de wereld? Weet je dan niet dat wij zelf met Christus de wereld en zelfs de engelen zouden oordelen? En als wij zelf onze eigen problemen, onze eigen geschillen niet kunnen oplossen, hoe moet dat dan in de toekomst? Toch? En dus zegt hij, waarom leidt gij niet liever onrecht? Nou, dat hoef je tegen een ongelovige niet te zeggen, die begrijpt daar niks van. Maar een gelovige zou moeten begrijpen dat een gelovige per definitie onrecht zou lijden. En bovendien per definitie zou hij zijn vertrouwen stellen op degene die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. De Heer zelf zou ons recht doen. En des te meer naarmate wij hier onrecht lijden. Dus had Paulus ook wel aan de Korintiërs kunnen schrijven, hij schreef het aan de Romeinen, maar hij had ook wel aan de Korintiërs kunnen schrijven, acht het voor grote vreugde, broeders, indien gij in menigerlei verzoekingen valt. En als u al wakker bent, dan merkt u dat ik Paulus niet eens citeer, ik citeer Jacobus. 1. Eerste vers uit de Jacobusbrief. Maar je vindt dat in de brieven van Paulus net zo goed terug. En waar de eerste Korinthebrief begint met, wij zijt Gods, tegenover de dwaasheid van de wereld, begint Jacobus met vast te stellen, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt. 1 vers 5. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, wel zegt Paulus, men zou die van God ontvangen en ik bid ervoor. Nou ja, dat is Efeze 1. Maar ik zal proberen het niet te ingewikkeld te maken, dus de andere brieven buiten beschouwing te laten. Maar in Korinthe dan, 1 en 2, zegt de apostel, we hebben ontvangen de geest uit God, op, niet die der wereld, maar die van God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wanneer wij kiezen om daaruit te leven, wel naar die mate dat wij dat willen, zullen wij ook die wijsheid Gods ontvangen en zal de geest zijn werk in ons doen. Dat is 1 Korinthe. En dan weer Jacobus 1, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, vers 5, dat hij die van God begeren die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij, dat wil zeggen die wijsheid, zij zal hem van Gods wegen uiteraard gegeven worden, gegarandeerd. En zoals de eerste Korintiërs, als ik het zo mag zeggen, wijsheid nodig hadden, uiteengezet in minstens de eerste twee hoofdstukken van die brief, zo zegt Jacobus dat zijn lezers die wijsheid Gods nodig hebben en men zou die van God ontvangen. Er is weinig voor te doen, men zou het alleen aan God vragen. En daarna wilde ik een opmerking maken, maar het hoeft niet, dat doet Jacobus al. Die zegt, men moet het echter wel begeren in geloof. Dat is vers 6 van Jacobus 1. Dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, enzovoorts. Er komt er een prachtige beeldspraak waarover we dan maar even heen lezen, voor het gemak. En daaruit heeft zich de gedachte ontwikkeld dat als je God vraagt om een nieuwe fiets, dan moet je wel geloven dat hij hem ook daadwerkelijk zou geven, anders krijg je hem niet. Voor alle duidelijkheid zeg ik het zo. Hij is historisch. Nou, ik zou zulke onzin zelf niet eens kunnen uitvinden, overigens. Maar u begrijpt toch de gedachte? En in kringen waar men zegt dat God je genezen wil, dan zegt men precies hetzelfde, maar je moet wel geloven dat hij het zal doen, dat hij het doet, want anders gebeurt het niet. En zo heb ik meegemaakt dat mensen kwamen melden dat God hen genezen had en een week later werden ze begraven. Dat is een nette variant. Maar goed, laat ik het maar zo snel mogelijk vergeten. En niet één keer, maar meerdere malen. Dat gebeurt namelijk. Maar er staat hier niet, daar gaat het ook niet over. Men moet een gelovige zijn in het algemeen. Om aan God iets te kunnen vragen. Nou ja, een ongelovige kan het ook doen, maar men zegt dan populair, zo'n gebed komt toch niet verder dan het plafond. Tenzij het erg gehoorig gebouw is natuurlijk. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Voor zover God zegeningen geeft. Nog steeds Jacobus 1. Voor zover God de Vader der lichten is. En voor zover alle goede gaven van God afkomstig zijn. Dus vers 17 van nog steeds Jacobus 1. Worden die gaven slechts gegeven aan gelovigen. Vandaar die uitdrukking in een van de evangeliën. Waar staat over de Heer Jezus. Hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Sommigen denken dan dat de kracht van het geloof van mensen noodzakelijk is, opdat God die kracht zou gebruiken om door die kracht wonderen te doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoezo New Age? Die gedachte bestond 2000 jaar geleden ook al. Dat is de kracht van het denken van de mens. Positieve kracht die uitgaat van het positieve denken van de mens. De kracht van het geloof waardoor men genezen zou worden. Dat is onzin. De gedachte is gewoon, God geeft geen zegeningen aan ongelovigen. En als er weinig gelovigen zijn of helemaal niet, doet God sowieso geen wonderen. En ik wil het ook wel in de verleden tijd zeggen, maar er verandert niks mee. Dat is ook wat Jacobus zegt, men moet een gelovige zijn. Niet gelovig in de zin van dat men gelooft dat God het gebed, dit specifieke gebed gaat verhoren. Maar men moet in het algemeen een gelovige, namelijk een wedergeborene zijn. Dat is weer vers 18 inmiddels van hoofdstuk 1. Zo snel ben ik nog nooit door het hoofdstuk gegaan, maar vooruit. U begrijpt toch ongeveer waar het over gaat? Maar er staat niet dat als men een gelovig is, dan zal God elk willekeurig gebed verhoren. Dat staat trouwens nergens in de Bijbel. Al zijn er heel wat schriftplaatsen die voor dat doel misbruikt worden en die zo worden uitgelegd. Maar daar heb ik nou ook allemaal geen tijd voor om daarop in te gaan. De gedachte is gewoon dat het gebed, het krachtig gebed van een gelovige, van een rechtvaardige, van een wedergeboren mens, vermag veel. Maar nu ben ik niet meer in het begin van deze brief, maar nu ben ik ineens helemaal aan het eind van deze brief. Nou goed. Waar het over gaat, om niet al te snel te gaan nu weer, is dat Jacobus zowel als 1 Korinthe spreken over de vleeselijke gezindheid van de wedergeboren mens. En beide apostelen, zowel Paulus als Jacobus, zeggen dat zulke vleeselijke gelovigen, wedergeboren mensen, er niet op hoeven te rekenen dat zij van God iets zullen ontvangen. Begrijp je me goed, wedergeboren zijn ze al. Maar dat ze daarna iets ontvangen voor het leven als zodanig. Beide apostelen zeggen, daar hoef je niet op te rekenen, dat gebeurt namelijk niet. Logischerwijze niet, want als men immers leeft naar het vlees, wel, wat zou men van God ontvangen? Toch? En waarom zou God ons daarbij helpen? Wil ik het dan nog eens sterker zeggen. Bovendien, verdeeldheid in de 1 Korinthebrief vinden wij hier in Jacobus 2 ook, maar daar is de verdeeldheid niet gebaseerd op dat de een zegt, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van, weet je veel, van Jacobus of zoiets. Dan dragen ze een schelpje, weet u wel, als ze van Jacobus zijn. Maar dat hoef je Rooms-Katholieken nooit uit te leggen en anderen wel. Zeggen, ik ben van Jacobus, die dragen zo'n schelpje. Nou goed, andere keer weer. Maar die verdeeldheid was er niet, maar er was een verdeeldheid wel degelijk, ook in Jacobus, maar die was naar rangen en standen. Naar rijkdom namelijk, naar aardse onderscheidingen en klassen, voor zover dat wij dat nog kennen dan. En daarover wordt gesproken in hoofdstuk 2. Nou ja, verder ook nog, de apostel komt er later op terug. Maar laat ik het sneller doen. Als de apostel Paulus beschrijft de zondige positie, en dus de vleeselijke positie van de natuurlijke mens, dan spreekt hij in Romeinen 3 samenvattend over de lichaamsdelen waarmee de mens zondigt. De mond, de keel, de tong en de lippen. Ik noem hem vaker, dus ik doe het nou ook maar even zo. Hè. Hun keel is geopend graf, slangen venijnen zonder hun lippen enzovoorts. Die uitspraken zijn dat in Romeinen hoofdstuk 3. Want als een mens iets doet, wel nu, de eerste lichaamsdelen die voor de hand liggen waarmee hij wat doet, dat zijn zijn spraakorganen. Daar komt het nu. Hij spreekt namelijk. En het is de weergave van wat in werkelijkheid in het hart van de mens is. Dat hij daarna ook handen en voeten gebruikt om gestalte te geven aan wat in zijn hart is, dat is waar. Dan geeft hij het handen en voeten, heet zoiets. In populair jargon. Maar het gebeurt eerst met de tong. En dus als ik die politici hoor praten, dan denk ik altijd, nou ja, als ze zo al praten, dan kan je nagaan wat ze in de praktijk doen. Maar vooruit. Ja, het zit me soms dwars, ja. En ik vind het ook een aardig voorbeeld van wat de mens is. Die lui etaleren zich namelijk, dus daar kun je mooi eens bezien, hè. Hoe ze praten en wat er dan van terechtkomt. Nou. Maar zo is het met de natuurlijke mens in het algemeen. Onszelf niet uitgezonderd. Zo is het met de natuurlijke mens algemeen. En dat is ook wat Jacobus zegt. Want u weet, Jacobus is die man die schrijft over, indien iemand zegt dat hij een gelovig is, u wil met de tong, met de mond, de lippen, keel. Indien iemand zegt dat hij een gelovig is en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Naar de ziel wel te verstaan, want dat is de echte vraag. Het antwoord daarop is uiteraard nee. Het maakt hem niet zalig naar de ziel, naar zijn praktische levenswandel. Ook daar ga ik nou natuurlijk niet verder op in. Maar het gaat om zeggen en doen. En Jacobus zegt, nou ja, je moet niet alleen een hoorder des woords zijn, hoofdstuk 1. Je moet niet alleen het woord horen en geloven, maar men zou ook een dader des woords en dus een dader des werks zijn. De rest van hoofdstuk 1 is dat. Maar als de apostel daarop terugkomt in hoofdstuk 3, dan ziet u waarschijnlijk in uw Bijbel ook boven hoofdstuk 3 staan, het misbruik der tong. En dat misbruik, ja, gebruik gewoon. Gebruik der tong. Wat men ermee doet. En wat de apostel zegt, is dat via de tong de mens bestuurd wordt. Dat wil zeggen dat het leven van een mens bepaald wordt door wat hij zegt. Dat is een belangrijke waarheid die gewoonlijk niet tot ons doordringt, hoor. Er staat dus gewoon dat onze eigen woorden, die wij spreken, richting geven, in zeer hoge mate, bepalend zijn zelfs, voor ons doen en laten, voor onze praktische wandel. Het begint met woorden en dat is al bepalend. En ik geef twee voorbeelden. Het een is dat van een groot schip, wat normaal volkomen stuurloos is, maar er zit ook een tong aan. Een roer noemen wij dat. En via het roer kan het hele schip bestuurd worden, nota bene. Dat is nogal wat, hoor. En een eenvoudige voorbeeld, of een eenvoudige, maar een ander voorbeeld is dat van het paard. Zo'n beest is veel sterker dan een mens, om zo te zeggen. Maar de mens ziet kans het paard te besturen via zijn tong. En legt hem, de mens legt het paard een bit, heet zoiets, op de tong van het beest. En daarmee wordt het hele beest omgevoerd, staat er. Gestuurd welke kant er ook maar op. Maar zo is het met de mens ook. De mens wordt bestuurd door zijn eigen tong. Via de tong. Prachtige beelden natuurlijk. Maar goed. Dat er misbruik staat boven het hoofdstuk, misbruik de tong, is natuurlijk omdat de apostel inderdaad zijn lezers verwijt dat ze zich laten leiden door hun tong, maar die tong is de weergave van dat wat in hun hart is en het is niet best. Het gaat alleen over de dingen van de natuurlijke mens, de vleeselijke mens. En zo wordt in de eerste Korinthebrief het leven van de Korintiërs beschreven. Op gelijke wijze, er komt niks van terecht daar in die gemeente. Ze hebben wel geloven, maar er komt niks van terecht. Eenvoudig omdat ze hun positie in Christus en het lichaam van Christus niet accepteren. En hun positie in het lichaam van Christus, in de gemeente, is, voor mijn part gemeenschap, is gericht op het bewaren van de eenheid des lichaams. De term komt ongeveer dan uit Efeze 4... Maar ja, ik had gezegd, ik zal er geen andere brieven naast leggen. Maar u weet wat Efeze 4 zegt, hè? Efeze 1 zegt dat wij die geest moeten ontvangen opdat wij zouden komen tot kennis van hem. En dus tot een geestelijke levenswandel. En in hoofdstuk 4 staat aan het begin van het hoofdstuk dat wij ons zouden benaastigen om de geestelijke eenheid van dat lichaam van Christus en dus van de gemeente te bewaren. En zelfs te bevorderen, voor zover zoiets kan. Nou, in de Korintiërs, onder de Korintiërs was verdeeldheid. En de apostel gaat er uitgebreid op in. Dan ben je natuurlijk toch al in hoofdstuk 10, 11, 12, 13 en 14. Dat zijn eigenlijk de laatste hoofdstukken van de brief, als het er nou helemaal over gaat, maar vooruit. Die hoofdstukken waarin hij onder andere het avondmaal als voorbeeld neemt en zegt in hoofdstuk 10 al, geef nou zelf eens een antwoord op deze kwestie. Het is toch zo dat waar wij deel hebben aan hetzelfde brood, dat het een uitbeelding is van dat we deel hebben aan dat ene lichaam? Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg als tot verstandigen, dat waren zij niet. Maar goed, daarom zegt hij het ook zo. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. Het brood dat wij breken, is dit niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen. Wij zijn velen, maar niet verdeeld. Zo zijn wij velen één lichaam. Hoofdstuk 10. 11, 12, 13 en 14. Dus één verhaal. En de apostel gaat er verder op in, nog een keer in 1 Korinthe 11... In die omstreden verzen, waar staat dat men weliswaar zal deelnemen aan het avondmaal, brood en wijn enzovoorts, als uitdrukking van de eenheid van alle gelovigen in het lichaam van Christus. Maar hij zegt, maar wie onwaardiglijk eet en drinkt zichzelf een oordeel. Hebben jullie nog? En daarna raakt men het verband kwijt, omdat u weet dat in de loop van de kerkgeschiedenis de kwestie van het avondmaal altijd omstreden geweest is. Want het is altijd zo geweest van, je moest in de eerste plaats lid zijn van de plaatselijke club. Dat is dus al verdeeldheid. Om eraan deel te mogen nemen. En als dat zo is, dan begrijpt u meteen dat men dan meteen niet meer begrijpt wat de echte betekenis van het avondmaal is. Ook al weet men het soms toch goed te formuleren. In de praktijk bestaat het niet namelijk. Je moet bij de ene club zijn, dan mag je daar deelnemen aan het avondmaal. En als je bij de andere club ook deelneemt aan het avondmaal, word je bij de ene club gerooieerd. Waar dat is, laat ik het dan maar niet zeggen. Maar goed, maar dat komt erg veel voor. En heb ik het nog niet eens over die denominatie, dat is een ander woord voor club. Die denominaties waar je van harte wordt uitgenodigd deel te nemen aan het avondmaal. En als je het gedaan hebt, dan krijg je meteen de andere dag, of misschien dezelfde dag nog, de hele kerkenraad bij je over de vloer, die je de mantel komen uitvegen hoe je het hart in je lijf gehad hebt om dat te doen. En dan te zeggen, ja, maar ik werd uitgenodigd door de predikant zelf, dan, dat is geen goed argument dan meer. Dat telt dan niet meer. Kennen jullie die ook of niet? Komt ook allemaal voor. En niet zo weinig. Men begrijpt er namelijk geen klap meer van. In elk geval, eten en drinken onder dat soort omstandigheden is sowieso onwaardiglijk. Maar de eenvoudige gedachte is, in 1 Korinthe 11, dat er niks tegen is dat een gelovige deelneemt aan brood en wijn, brood en beker. Maar de bedoeling is wel dat dit beeld van de eenheid van de gemeente als zodanig het model is voor het praktische leven van degene die eraan deelneemt. Dat wil zeggen, hij zou de rest van zijn dagen ook inderdaad zich benaastigen om die geestelijke eenheid in de praktijk te bewaren. Ik weet nooit hoe ik het beter kan zeggen en toch is dikwijls niet duidelijk. Ik bedoel gewoon, ons leven als kinderen Gods heeft maar één functie, heeft maar één doel, heeft maar één bediening, de bevordering, dan wel de bewaring van de gemeenschap die er in Christus, dan wel door de Geest, is. Het is een concrete zaak. En wie wel eet en drinkt, maar in de rest van zijn leven zich aan die gemeenschap niets laat gelegen liggen, zo iemand eet en drinkt onwaardiglijk en eet en drinkt zichzelf dus een oordeel, eventueel. Maar dat staat er. In vers 29 van 1 Korinthe 11. De mens beproeven zichzelf dus niet een ander. Dat is meteen het eind van alle gedoe in al die denominaties dus. Ieder mens beproeven zichzelf, overeenkomend met ieder mens zal zelf geoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus uit Romeinen 14, waar trouwens ook staat dat een ieder zichzelf zou beproeven. Maar vooruit, in iets ander verband wellicht, maar vooruit. Maar er staat, de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, vers 29. Want die onwaardiglijk eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam. Punt. Meer staat er niet in de grondtekst. En als er toch wat meer had moeten staan, dan zou er hebben moeten staan niet des Heren, maar van Christus uiteraard. Want zo heet dat, hè, dat lichaam. Van Christus. En dan vers 30. Daarom, omdat sommigen onwaardiglijk eten en drinken en daarmee zichzelf als het ware onder een oordeel brengen. Daarom, om die reden, zijn onder u vele zwakken en kranken. Is iemand krank onder u, schreef Jacobus. Daarom zijn onder u vele zwakken, kranken en velen slapen. Ja, dat zijn niet lui die zitten te pitten tijdens de preek. Maar u weet wel, dit is bekende eufemisme voor zijn gestorven. Zwak, krank en zelfs ontslapen. Wat hier staat, Het is niet om je schrik aan te jagen, maar soms denk ik dat het toch om die reden wel in de Bijbel staat. Wat hier staat is simpelweg dit, en dan zeg ik het helaas dan met eigen woorden. De gedachte is namelijk dat als wij deel uitmaken in de praktijk van een bepaalde, laten we zeggen, gemeenschap van gelovigen, wat dat ook zijn mogen, maar wij dragen aan de gemeenschap, letterlijk, niet bij. Ik wil het wel iets sterker zeggen, dat is makkelijker te pruimen. Stel nou dat we deel uitmaken van de een of andere gemeenschap van geloven, en we dragen aan die gemeenschap als zodanig niet wat bij. Maar sterker nog, we staan dus die gemeenschap in de weg. Dan bestaat de mogelijkheid, omdat de Heer het zelf zegt, dat hij zo iemand krank maakt, ziek maakt of zelfs gewoon wegneemt. Doet sterven, ja. Er zijn nog een paar andere opties. Maar ja, krank maken of ziek maken houdt ook al een heleboel opties in natuurlijk. Het kan heel wat zijn. Allerlei verschillende dingen. Of zal ik gelaten, maar ik zou ze er niet bij halen, maar zal ik gelaten een erbij noemen. Daar zegt de apostel, bloedserieus, geïnspireerd en wel, ach, werden zij afgesneden die u onrustig maken, in plaats van rust brengen. En de gedachte is, werden zij maar afgesneden, degene namelijk die u onder de wet willen plaatsen. Want dat blijkt uit het verband dat het daarover gaat. En wat betekent dan afsnijden? Nou, in ieder geval, wegnemen uit de gemeenschap als zodanig, voor alle praktische doeleinden. Wat het maar wezen mag. Het meest voor de hand liggend is dus dat zo iemand van Gods wegen ziek gemaakt wordt. Dat staat hier. Lees maar verder 1 Korinthe 11. Want er staat vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Met andere woorden, dat dus vele zwak en krank zijn en sommigen zelfs ontslapen zijn, is vanwege een oordeel van Gods wegen. God grijpt in en zegt, die of die loopt mij in de weg en ik neem hem dus weg. Een van de verklaringen van Johannes 15, overigens. Hè? Wie geen vrucht draagt, u weet wel, de gelijkenis van de ware wijnstok. Wie geen vrucht draagt, neemt hij weg. Opdat degenen die vrucht dragen, meer vrucht dragen. Dat is een gewoon beginsel. De Heer zet aan de kant, neemt weg, of wat dan ook, op wat verwijzen dan ook, degenen die zijn werk verhinderen. Begrijp je me goed? Er zijn natuurlijk, naar het voorbeeld van Galaten 1, er zijn er velen die inderdaad de wet prediken en dus onrust prediken in plaats van de genade en dus rust brengen. Maar ze staan het werk des Heeren helemaal niet in de weg. Om de eenvoudige reden dat deze dingen dikwijls geleerd en gepredikt worden in kringen waar men helemaal geen rust zoekt. En ook de Heer niet zoekt. Dan maakt het niks uit. En als iemand wet zoekt, wel nu, dan is altijd wel iemand die hem wil prediken, maar dan staat het werk van de Heer niet in de weg. Nee, dat is alleen te begrijpen als je weet waaruit het werk van de Heer bestaat. Bestaat uit het geven van rust aan degene die rust zoeken. Niet aan degene die geen rust zoeken. Dat heet parelen voor de zwijnen werpen. Toch? Jazeker wel. Degene die de waarheid zoeken, om een andere term te gebruiken, die zouden die waarheid vinden, want de waarheid, Christus zelf namelijk, zou zich openbaren aan degene die zoeken. En hij zou de deur open doen voor degene die kloppen, weet je nog, uit de bergreden en zo verder. Maar waar niet gezocht wordt en waar niet geklopt wordt, is niet sprake van het werk des Heren, wordt het ook niet verhinderd. En ik weet wel, wij zeggen dan, maar het is toch wel verwarrend dat er zoveel onbijbelse prediking is enzovoort. Dat is ook zo, maar ik moet naar bijbelse maatstaven zeggen dat het in de praktijk geen enkel probleem is. Degene die echt, die eerlijk is en de waarheid zoekt, zal hem ook vinden. Hoe chaotisch de situatie in de wereld en vooral ook in de religieuze wereld dan ook is. Zeg maar, het is bijbels. En voor velen van ons is dat zelfs een getuigenis. Zo gaat het namelijk. Dat ervaren wij ook. Dus daar hoef ik ook verder niet op in te gaan. Maar hier staat het dus, hè. Dat men geoordeeld wordt, getuchtigd wordt van Gods wegen. Hier in 1 Korinthe. Ga er niet verder op in, want ik kom anders te ver van mijn onderwerp af. Maar hier is duidelijk sprake van mensen die in de gemeente, gelovigen, die krank zijn, met hetzelfde woord als uit Jacobus 5, vers 14, die krank zijn van Gods wegen. Waarom? Omdat zij vleeselijk leven en dus eigenlijk alleen maar verdeeldheid brengen, per definitie is dat zo, met vleeselijk leven, in plaats van de geestelijke eenheid van de gemeente, de gelovigen, als zodanig te bewaren. Dat is het idee. En als u mij vraagt, daar gaat Jacobus, een heel Jacobusbrief, maar in het bijzonder Jacobus 5 ook over. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken na zijn praktische leven? En het antwoord is nee. Sterker nog, het antwoord is nee, integendeel. Het maakt hem niet alleen niet zalig, het maakt hem zelfs eventueel ziek. Zelfs eventueel lichamelijk, want daarover ging het, als u mij vraagt, ook specifiek in 1 Korinthe 11. Hebben die nog? Nou goed. Daarna probeer ik me te beperken tot de Jacobusbrief, want er zijn twee manieren om deze, nou ja, misschien wel meer, maar ik heb twee voor de hand liggende manieren om deze uitspraak uit Jacobus 5 vers 14 toe te lichten. De uitspraak: is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlijke der gemeente, dat ze over hem bidden, hem zalfden met olie in de naam des Heren, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden. De een is dat wij de Jacobusbrief inderdaad vergelijken met de eerste Korinthebrief, om voor de hand liggende redenen. Begrijp je me goed, dit is niet een truc om onder het vers uit te komen, maar het is de normale manier om de Bijbel te bestuderen. Een manier die wij ook altijd toepassen en zelfs zouden moeten toepassen, namelijk schrift met schrift vergelijken. Dat is de normale methode. En zeker in het geval wij een tekst tegenkomen die wij lezen en dan zeggen, ja, maar waarom staat het alleen maar hier? Juist dan zouden we niet alleen dit vers, maar de hele context en wellicht het hele Bijbelboek vergelijken met andere Bijbelboeken. En bij voorkeur met een Bijbelboek of een Bijbelgedeelte dat vermoedelijk over dezelfde dingen spreekt. En dus vergelijken we Jacobus met de eerste Korinthebrief. En daar is de gedachte dat als men zegt dat men een gelovig is en de werken niet heeft, want die hadden ze niet, en leeft niet uit de wijsheid Gods, maar uit de wijsheid van de wereld, daar leidt het zelfs tot zwakte, ziekte en dood, eventueel. Niet noodzakelijk, maar het kan heel goed, van Gods wegen. En deze Jacobusbrief leert ons feitelijk, ik ga er natuurlijk straks uitgebreider op in, leert ons feitelijk hetzelfde. Er staat ook niet, is iemand krank? Er staat, is iemand krank onder u? Letterlijk in u. En bij dat woord zeg ik altijd hetzelfde, dus nu weer. Het betekent niet alleen maar in uw midden, maar het betekent behorend tot u. Iemand die bij uw gemeenschap hoort. Die verbonden is aan, want dat is wat in betekent. En u weet het, als u in het meervoud staat in de grondtekst, dan hebben de vertalers afgesproken om in te vertalen met onder. En dus staat er onder u. Is iemand krank onder u? Maar het is wel degelijk de gedachte, iemand die tot uw gemeenschap hoort, een broeder, iemand, een gelovige. Dat wil zeggen, ze zijn niet allemaal krank, maar er zijn er wel. Nou goed, ga ik later op verder. De ene manier is dus Jacobus te vergelijken met de eerste Korinthebrief, lijkt me duidelijk genoeg. De andere manier is natuurlijk de hele Jacobusbrief in zijn totaal te bezien. Want het blijkt, maar dat is een onderwerp waar ik de laatste tijd heel weinig over spreek, ook uit praktische overwegingen. Het blijkt namelijk dat in het algemeen deze Bijbelboeken, de Bijbelboeken in het algemeen, en zeker de wat kortere, zoals de brieven in het Nieuwe Testament, gewoonlijk zijn opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Dat is een lastig onderwerp, want eigenlijk kan je dat alleen goed bespreken met een groot schoolbord en een krijtje enzovoorts. Want de gedachte is namelijk dat de brief op een bepaalde wijze opgebouwd is, in pericopen, zal ik maar zeggen, in schriftgedeelten, die met elkaar overeenkomen, sommige delen, of die juist elkaars tegengestelde zijn, of wat dan ook maar. Maar er ontstaat dan altijd een bepaalde opbouw. Het is het meest bekend geworden, denk ik, als je mij vraagt, via de Companion Bible, waarin bij alle Bijbelboeken inderdaad aan het begin ervan zo'n opbouw, zo'n structuur gegeven wordt. Die is soms wat discutabel, maar in het algemeen wel degelijk erg goed. Wel nu, het idee is dat deze Jacobusbrief op zeer simpele wijze is opgebouwd en dat het laatste deel van de brief, zoals trouwens bij veel andere Bijbelboeken, overeenkomt weer met het eerste deel van de brief. Dat wil zeggen, in het eerste hoofdstuk wordt een bepaald thema ten tonele gevoerd, aangereikt zal ik maar zeggen, en daar komt een uitweiding, zo, en dan aan het eind van de brief wordt er weer op teruggekomen. En dan eindigt het zoals het begon. Dat is bij veel Bijbelboeken zo, en zelfs onderdelen van Bijbelboeken, losse pericopen zijn zelfs vaak zo in te delen. Dat is heel frappant. En hier is dat een heel duidelijke aangelegenheid, namelijk een parallel tussen het eerste gedeelte van de brief en het laatste gedeelte van de brief. Die geef ik u even, de tussenliggende gedeelte geef ik niet, maar het eerste gedeelte wel. Namelijk, het gaat om hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 8, komt in het algemeen overeen met hoofdstuk 5, vers 7 tot 20. Vers 1 tot 8 van hoofdstuk 1, overeenkomt met 5, vers 7 tot het eind, uiteraard. Dus 5 vers 7 tot 20 is het dan. Hebben jullie? En die beide stukken worden weer onderverdeeld en het loopt volstrekt parallel. Het eerste gedeelte is dan hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4. Waar het in het algemeen gaat over de langmoedigheid Gods. Leidzaamheid, langmoedigheid. Het gaat om het wachten op de wederkomst van Christus feitelijk. En in afwachting daarvan vallen wij in vele verzoekingen. En daarom hebben wij leidzaamheid van noden, inclusief geduld overigens. Want op die wijze wordt het werk God aan ons voltrokken. Dat is het idee. Van hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Inleiding tot de brief. En daar komt de apostel op terug in het laatste gedeelte. Dat is dan hoofdstuk 5, vers 7 tot 12. Tot en met 12. Dan begint dan ook prompt met, zo zij dan langmoedig broeders tot de toekomst des Heren. En vers 8, wees ook gij langmoedig. Waarbij intussen de gedachte naar voren wordt gebracht dat er nou eenmaal is gezaaid en het gezaaide moet opgroeien, het is wachten op de oogst. En in die tussentijd gebeurt er van alles, ontstaan zelfs graancirkels en al dat soort dingen. Weer denk ik al, maar het is niet alleen een grap, bedoel ik overigens. Namelijk serieus, maar laat me zitten. Maar in de tussentijd kan er van alles misgaan, dat is waar. Er kan ook onkruid tussen opgroeien om er weer een ander Bijbelgedeelte te nemen. Maar neem weer een ander Bijbelgedeelte, na 4 maanden is de oogst. Om maar eens wat te zeggen, maar het neemt in ieder geval tijd. Dus het is wachten. Nou, dat stond in hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4. Hier ook in hoofdstuk 5 vers 7 tot en met 12. Waarbij dan ook aanwijzingen gegeven worden voor de situatie waarin we dan verkeren, wachtend op de wederkomst van Christus. Hebben we dat? Die twee stukken komen met elkaar overeen. En als u goed opgelet hebt, begrijpt u wat ik nu ga zeggen. Want nu ga ik dus zeggen dat hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 8 overeenkomt met hoofdstuk 5, vers 13 tot 20. En daar gaat het over gebed. Hangt uiteraard rechtstreeks samen met het andere stukje dus, hè. Langmoedigheid, wachten, geduld, leidzaamheid, wat het maar is, wachten op de wederkomst van Christus, gepaardgaande met gebed, waarbij gebed uitdrukking geeft aan onze afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus, van God zelf dus eigenlijk. En van zijn werk dat hij in ons zou doen. Dat is dus 1 vers 5. Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, wijsheid, hoezo wijsheid? Waarvoor? Waar heeft hij dat voor nodig? Die wijsheid van vers 5 tot en met 8 heeft hij nodig wanneer hij wacht op de wederkomst van Christus. De tijd die hem over is in het vlees. Kortom, de tijd waarin hij in velerlei verzoekingen dan wel beproevingen valt. Wijsheid voor praktische dingen. Wijsheid voor de theorie bestaat in heel de Bijbel niet. Bestaat gewoon niet. Dat is een begrip dat niet bestaat. Dat is onzin. Dat is een abstractie die nou ja, betekent niks. Het gaat om wijsheid voor het praktische leven. Wanneer vragen wij de Heer om wijsheid? Als we een Bijbeltekst niet begrijpen? Gewoonlijk niet. Gewoonlijk als we in ons praktische leven in moeilijke omstandigheden komen te verkeren en niet weten wat we moeten. Dan heffen wij de handen ten hemel en zeggen, wat is wijsheid? O Heer, geef mij wijsheid. Precies, daar gaat het over. Alleen die wijsheid die krijg je echt via de schrift hoor. Want als het gebed verhoord wordt, betekent het gewoon dat de Heer ons leidt in zijn waarheid en dus toch in de schriften. Omdat we gebaseerd daarop onze beslissingen zouden nemen. Dat is de samenhang. Nou goed, 1 vers 5 dus. Hè. Ging over laakmoedigheid en dan vanaf vers 5 gebed. Afhankelijkheid van de Heer. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, en die geeft die wijsheid dan voor in die beproevingen, verzoekingen enzovoorts. Maar dan moet hij wel een gelovige zijn, uiteraard. En uit geloof willen leven. Vers 6. Want als je geen gelovige bent, moet je niet menen dat je van God wat zult ontvangen. Vers 7. Dan ben je namelijk dubbelhartig. Dan wil je God dienen en de mammon, wat het ook wezen mogen, dat doet er nou niet toe. Maar het is links en rechts tegelijkertijd. Dan ben je dubbelhartig. En zo iemand is ongestadig in zijn wegen. De ene keer kies je dit en de andere keer dat. Ik ken ze en ik heb ze gekend. Meestal ik heb ze gekend. Je raakt die mensen meestal kwijt. Je raakt het contact kwijt. De ene keer lopen ze met je mee, overdrachtelijk dan, en dan ineens, dan gaan andere dingen voor. Toch? Nou, zo iemand zou van God niks ontvangen, staat er. Nee, men zou nederig zijn, vers 9, men zou nederig zijn, een synoniem voor gelovig zijn trouwens hoor. Men zou zich namelijk onderwerpen aan het woord, de wil en het werk, dan wel het plan Gods. En daardoor zou men hoog geplaatst worden. En dus, de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Beetje cryptische uitspraak, maar dat went wel, hè? Nou, zo ongeveer dan. Nou, dat laatste stuk over, indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert en God geeft aan elke gelovige, wanneer die gelovige inderdaad uit geloof wenst te leven. Wel nu, dat stuk komt overeen met Jacobus 5 vanaf vers 13. Is iemand onder u in lijden, met een kleine letter en een lange ei uiteraard. Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Waar zou u voor bidden dan? Dat God het lijden wegneemt? Hij zou bidden om wijsheid, uiteraard. Je moet natuurlijk bij de les blijven. Begrijp je? Daarom geef ik je ook die structuur. Kom met elkaar overeen. Bovendien, je moet zo zonder meer zeggen. Maar er was al gesproken over bidden. In hoofdstuk 1. Is iemand onder u in verzoeking, in beproeving? Wat het me wezen mag, hoofdstuk 1. Dat hij om wijsheid bidden. Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidden. Waarvoor? Voor wijsheid. Niet om genezing nog, daar gaat het niet over, hè? En ook niet om een fiets, gaat om wijsheid. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen, want dat zouden wij doen. Wij zouden namelijk onze tong, onze lippen, onze keel, onze mond, onder verwijzing naar Jacobus 3 en Romeinen 3 dus, zouden wij gebruiken om God lof te zingen. Wij zouden als uit één mond, Romeinen 15 inmiddels, wij zouden uit één mond God groot maken. Sommigen hebben dat begrepen en daaruit is de praise-beweging ontstaan. En dus zingen wij met z'n allen, God is groot, de Heer regeert. Ik heb gisteren nog gehoord, uit 55.000 kelen heb ik begrepen, ik goed geteld heb. Jezus regeert, was het, geloof ik. Jezus regeert, heb ik horen zingen. Hè? Met allemaal maar zwaaien, met de aansteker en met witte vlaggetjes. Jezus regeert. Denk, die mensen hebben de krant niet gelezen. Hè? Want het is niet zo natuurlijk, hè? Niet echt. In ieder geval, als je niks anders te melden hebt dan dat, is het een hele leugen zelfs. Dat meen ik. Dat is het probleem wat ik met zulke dingen heb. met de Bijbelse waarheid niks meer van doen. Cretologie. O God, wij prijzen u, o Heer, wij loven u. Gij zijt zo groot, gij zijt zo machtig. Ja, dat weet hij zelf ook wel. Hoeven wij hem niet te vertellen. En als hij regeert en zo machtig is en wij hem als zo machtig en als onze Heer erkennen, dan zou dat betekenen weliswaar dat wij zulk soort liederen zingen. Daar is dus niks mee mis. Maar wij zouden daar in de praktijk uitleven en dus hem dienen. En ons benaastigen om de geestelijke eenheid van de gemeente te bewaren. Zo zouden wij hem eer geven en hem dienen. Dat is Bijbels. En dat men die liederen zingt, dat is ook Bijbels. Maar als dat niet in overeenstemming is met het leven, is het onwaardig zingen. En over onwaardig eten en drinken hebben wij het al gehad. Die heb je toch nog, hè? Dus ik heb altijd gemengde gevoelens bij dat soort omstandigheden. En ik denk dat er aanleiding genoeg voor is. Maar vooruit. Is iemand godsmoed, dan heb je psalm zingen. Precies. Dat is het beste wat een mens kan doen. En dan, is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. En dan zou je toch een paar vragen moeten stellen. Zouden alle lampjes moeten gaan rinkelen, zeg ik altijd. En de belletjes moeten gaan branden. Nee, zo is het niet. Maar het allitereert wel natuurlijk, hè. Dus dan gaan alle belletjes branden, heet zoiets. Waarom? Omdat als men krank is, dan zou men toch naar de dokter gaan. En sinds wanneer hebben de ouderlingen de bevoegdheid om de geneeskunst uit te oefenen? Is iemand krank onder u dat hij de ouderlingen roepen? Wat heeft dat nog met elkaar van doen? Ouderlingen zijn hier dezelfde als uit Petrus en uit de brieven van Paulus uiteraard. Zij zijn de opzieners, dat is een van de belangrijkste woorden, de herders of hoe dat maar heten mag van de gemeente. En via Efeze wordt gezegd, zij zijn de leraars, zij zijn degene die het woord bedienen. Wat heeft die ziekte dan te maken met het woord? Eigenlijk had ik het anders moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, conclusie, deze kranken hier zijn krank omdat er iets mis is met de bediening van het woord aan hen. U weet toch, een van de andere woorden voor ziekte is gebrek. Er mankeert iets, hè? Men mankeert iets, dan is er iets weg. En als je zou vragen, maar om wat voor krankheid gaat het? Dan krijg je meteen een antwoord. Wat ontbreekt er? Wat mankeert er? Wel, de ouderlingen. Nou ja, niet de ouderlingen, ze persoonlijk natuurlijk, maar waar het om gaat is het woord. Er is iets mis in de relatie tussen deze kranken en het woord. En daarom wordt tot hen gezegd, of over hen gezegd, indien iemand krank is onder u, dat hij de ouderlingen der gemeente roepen. Hebben die nog tot zover? En daarna voeg ik er meteen aan toe, maar daar kom ik straks na de pauze meteen op terug, dat dat woord krank wel degelijk kan betekenen lichamelijk krank. Een ziekte, zou de dokter zeggen. Een Amsterdamse dokter dan natuurlijk, een ziekte. Nou ja, of een uit Hilversum van de omroep, een ziekte. Maar dat hoeft niet noodzakelijk. Want dat is niet noodzakelijk de betekenis van dit woord. Niet in het Nederlands en in het Grieks ook niet. Dat valt ons niet op in onze Bijbels. Omdat waar het woord kennelijk gebruikt wordt in een andere betekenis dan lichamelijke ziekte, wordt het in onze Statenvertaling niet met ziekte of zieke vertaald, maar wordt het vertaald met zwakte of zwakke. En daarom valt het ons niet op. Heb je dat nog? Maar ik heb dus meteen gezegd dat in veel gevallen en in de brieven bijna uitsluitend ditzelfde woord gebruikt wordt, niet voor hen die lichamelijk wat mankeren, maar voor hen die zwak zijn, is het dan vertaald, geestelijk zwak. Maar daarover hebben wij het na de pauze, want daarvoor is het de hoogste tijd.